Johannes hoofdstuk 5, vers 19 tot 23. Jezus dan antwoordde en zeide tegen hen, voorwaar, ik zeg u. De zoon kan niets van zichzelf doen, als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat zal ook de zoon op dezelfde wijze. Dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief. En laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven, opdat allen de zoon eren zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. Wel, mijn verontschuldiging dat ik in het begin wat haperde, maar ik hoop dat u, we zullen de tekst straks nog even lezen op het moment dat we het nog gebruiken. Ik zal beter mijn best doen en ook een beetje tot rust komen. Maar de vraag die hier eigenlijk naar voren komt van wie is Jezus? En dit is eigenlijk de meest centrale vraag die Johannes beantwoordt in zijn evangelie. Wie is Jezus? En dat is ook waar Jezus de grootste hoeveelheid van zijn onderwijs op richt. Wie hij zelf is. Dat is de hamvraag in het proces dat voor hem ligt. In hoofdstuk 5 gaat hij ook beantwoorden een bepaald facet van wie hij is. Nou, door de eeuwen heen is deze vraag ook beantwoord. Zijn hier mensen mee aan de slag gegaan? Hebben mensen hierover nagedacht? En laat ik er gewoon eens een aantal noemen. Ja? Sommige mensen zagen Jezus als een toegewijde Jood in conflict met andere Joden. Of het is een christelijk alternatief van de verlossende of de reddende afgoden van de heidenen. Gewoon een alternatief van andere goden. Sommigen zagen het als een natuurlijk geboren zoon uit een onwettige verhouding die later verhoogd is tot heerlijkheid. Sommigen zagen het als een grote motivator om hoop te geven aan het eind van de tijden. Sommigen zagen het als een grote denker die wijsheid gaf om in wijsheid te leven. Sommigen zagen het als een bevlogen persoon die een sociale revolutie teweegbracht. Dat is wel iets waar vandaag de gemeente ook in uitgedaagd wordt met de sociale rechtvaardigheid, social justice. Het is hier nog minder, maar in Amerika is dat een punt wat behoorlijk naar voren lijkt te komen. Dus is Jezus die bevlogen persoon die sociale revolutie teweeg wil brengen? Of is het een symbool van een mens die in volheid wil leven? Wel, allemaal mensen die op zoek waren naar de vraag wie is Jezus? En dat is een vraag die is heel actueel. En de vorige week hebben we stilgestaan dat het proces begon. Het proces tegen de Heer Jezus was begonnen, geïnitieerd. En het proces ging uitzoeken of de claims die Jezus maakte terecht waren. Of zijn beweringen waar of niet waar waren. Dat is de zaak waar het om gaat. Had Jezus gezag om te spreken en te handelen zoals hij deed over de Sabbat? En dat hij zich gelijkstelde met God. Zie, want als hij zich gelijkstelde met God en hij was het, dan had hij gezag en autoriteit om te spreken, zowel en te handelen over de Sabbat als over de Joden. Zie, het gezag en de autoriteit van de Joden lag ook onder vuur. En misschien wel goed om ook te begrijpen dat Johannes zet dit neer in een vorm van een proces. En vandaag vinden wij de eerste verdediging van de Heer Jezus. En als wij doorheen dit proces gaan, dan is het niet alleen dat de Joden, de rechters en de openbare aanklagers moeten bepalen of Jezus' pretenties juist waren of zijn beweringen overeenkwamen met de werkelijkheid. Dus niet alleen voor hun, het is ook voor ons. Voor u en mij. Zijn de beweringen die Jezus hier maakt correct? Zie, Johannes schrijft het op een wijze dat wij betrokken worden in de rechtszaak en dat wij als het ware ook moeten nagaan. Klopt dit? En uiteindelijk kunnen wij er niet omheen dan een keus te moeten maken. Er is geen neutrale grond zoals wij zullen gaan zien. En de Heer Jezus Die legt het haarscherp neer en hij begint zijn verdediging met dat de zoon de vader volgt. Zullen we dat vers 19 nog een keer lezen? Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Nou, het punt waar de Joden over struikelden, was dat Jezus zich gelijk stelde aan God. En waarom? Omdat eigenlijk voor de Joden er maar één God was. Er is één God en God is één. Monotheïsme. Monotheïsme. Maar wat Jezus hier naar voren haalde, dat hij zich met God gelijk stelde, betekende eigenlijk voor de Joden dat ze bijna konden gaan zien van er zijn twee goden. Het die-theïsme, als ik het zo mag zeggen. Maar daar komt de Heer Jezus later ook nog op terug. Maar waar het vooral ook om ging, was dat als Jezus zich gelijk stelde aan God, dat betekende min of meer, dat werd geïnterpreteerd, dat hij onafhankelijk van God was. Dat hij volledig autonoom kon handelen. Dat hij volledig zelfstandig was in de ruimste zin van het woord. Los van alles en iedereen. En dat is het punt wat de Heer Jezus hier aan gaat halen. Dat legt hij uit met een illustratie. Jezus begint zijn verdediging op dit punt met illustratie. Die voor de Joden heel kenmerkend was. Hij benadrukt dat de zoon alleen dat kan doen wat hij van zijn vader te zien krijgt, of wat de vader hem voordoet. Nou, bij de Joden was het namelijk een hele normale gang van zaken, dat een Joodse jongen het beroep van zijn vader overnam, het beroep van zijn vader leerde, het ambacht van zijn vader overnam en gewoon van zijn vader leerde. Ja, dat hij de vader observeerde en de vader hem instrueerde hoe de stiel onder de knie te krijgen. De meeste Joden en vooral ook gewoon rabbijnen, die hadden allemaal een bepaald vakgebied waar ze goed in waren, waar ze in uitblonken. Paulus bijvoorbeeld was ook tentenmaker. Ja, zomaar een mooi voorbeeld. Dat had hij geleerd. Dat was zijn beroep, als ik het zo mag zeggen. Dat had hij geleerd. Maar dat ging vaak van vader op zoon. Er was geen school. Er was geen school waar je ze heen kon zenden, zoals wij dat hier hebben. Een praktijkschool. Het was echt zo. Laat ik gewoon het voorbeeld van Jezus pakken. Jezus wordt in Markus hoofdstuk 6 vers 3 een timmerman genoemd. Wel, Jezus zijn vader, zijn aardse vader, Jozef, was een timmerman en Jezus heeft het van hem geleerd. Jezus heeft het gewoon geleerd door observeren. Door naar zijn vader te kijken en de handelingen op te volgen. En zijn vader zal hem ongetwijfeld geïnstrueerd hebben. Zo moet je dat doen en zo moet je dat doen. En hier moet je dit doen en dit moet je hier gebruiken. En dit voorwerp moet je zo in elkaar steken. En dat was een heel bekend facet in het denken van de Joden. Zo vader, zo zoon. En dit pakt de Heer Jezus en richt dat ook als het ware hoe hij en zijn hemelse vader functioneren, als ik het zo mag bedoelen. De zoon kan niets van zichzelf doen, zegt hij. Als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde wijze. Zie, op geen enkele wijze wil de zoon autonoom zijn. En de Heer Jezus maakt het heel duidelijk. De zoon volgt de vader in alles. In alles. Hij volgt hem exact na. Het is niet dat hij de vader observeert en ideeën opdoet of geïnspireerd wordt of de creativiteit daarvan misschien meeneemt en zelf zijn eigen gang gaat. Nee, wat de vader voordoet, doet de zoon na. Dat is wat de Heer Jezus hier wil neerzetten. Hij imiteert de vader volledig en volkomen. Nou, dan moet je eens nagaan. Deze woorden hebben nooit eerder op aarde geklonken. Dit is fenomenaal. Want de Heer Jezus geeft hier op hele bijzondere wijze geeft die inzicht. Wij noemen dat dan de drie-eenheid, maar in dit geval hoe vader en zoon in verhouding tot elkaar staan. Hoe ze, je zou kunnen zeggen, functioneren. Dat de zoon zich ondergeschikt aan de vader heeft gemaakt. En dat de zoon alle instructies van de vader volledig opvolgt. Er is een volledige harmonie tussen die twee. De vader zendt en de zoon gaat. Dus het geeft niet alleen, het geeft aan de ene kant ook weer hoe de onderlinge verhouding in de drie-eenheid is, maar het doet meer. Wat de Heer Jezus hier ook zegt, is dat wat de zoon doet, is door de vader voorgedaan. En als dus de vader iets doet en de zoon moet dat navolgen, dan moet de zoon gelijk in wezen zijn. Want alles wat de vader doet, vanuit zijn volmaakte godheid, dat doet de zoon na. Dan moet de zoon ook de volmaakte godheid in zich hebben. Hij is uit het, zo gezegd om de illustratie door te... Jezus is uit hetzelfde hout gesneden als zijn vader. Met alle eerbied en respect. Gelijk in karakter en gelijk in wezen. Kun je dat voorstellen? Hier moeten we even stilstaan. Dit is Jezus zijn verdediging. En hij begint te schetsen. Een hoog en verheven beeld. Met een eenvoudige illustratie vanuit de wereld die de Joden kenden, neemt hij iedereen mee naar een hoog en verheven beeld van de vader en de zoon. En dan moeten we denken, dit is de Jezus, Gods zoon, gelijk aan God, in wezen. Die zich moet verdedigen, op aarde. Die in een rechtszaak beland is. Die aangeklaagd wordt voor zijn handel en zijn woorden. Dat er een gerechtelijk onderzoek gestart is naar de schepper van hemel en aarde, moet ons als eerste verwonderen. Waar halen wij de moed vandaan? Waar halen wij de moed vandaan? Waar halen wij het lef vandaan? En ik zeg wij, want voordat wij de Heer Jezus kenden, waren wij degene die God een rechtszaak aanspande. Johannes had hier al over gesproken in het eerste hoofdstuk. Hij, en dat gaat over Jezus Christus, was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Op vers 11. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nou, er was geen plaats voor de Heer. Ze hebben hem niet aangenomen. Maar we zijn hier een stap verder. Hè? Ze hebben een rechtszaak aangespannen tegen de schepper van hemel en aarde. Alsof dat nog niet voldoende was. Een gerechtelijk onderzoek gestart naar de schepper van hemel en aarde dat hij uitleg moet geven. Dat hij zich moet verdedigen. Maar als we het zo formuleren, komt het ook wel wat dichterbij. Hè? Hoe wandelen wij met de Heer? Waar moet de Heer zich verdedigen in ons leven? Als er zaken niet goed gaan. Of als onze agenda of onze planning anders is. Of onze hoop op bepaalde voorvallen of gebeurtenissen of geschenken die niet worden ingelost. Roepen wij God dan aan en moet hij zich verdedigen? Zetten wij God neer alsof hij zich in een recht, als wij dagen wij God uit in een rechtszaak, is misschien beter geformuleerd. Nou, buiten dat. Ik denk niet dat wij Als we zo even teruggaan naar wat de Heer Jezus hier zegt, dat hij zegt, ik ben gelijk aan de Vader. Over het algemeen hebben wij daar niet zo heel veel moeite mee. Ik denk niet dat er iemand in onze gemeente is die moeite heeft om aan te nemen dat Jezus gelijk is aan God. Dat is een van de fundamentele zaken die alleen een wedergeboren persoon kan geloven en ook moet belijden. Dit is een essentieel onderdeel. En daarom zeg ik, we bevestigen het waarschijnlijk ook allemaal. De gelijkheid tussen vader en zoon, gelijkheid in wezen, wordt bij ons uitgedragen en bevestigd. Maar nu stel ik de vraag, omschrijf het wezen van God is. Omschrijf zijn natuur is. Omschrijf eens waarin ze gelijk zijn. Omschrijf God eens. Misschien een beetje vreemd, maar laat ik eens een paar termen gebruiken die anders zijn. Teken God eens. Illustreer God eens. Kopieer hem eens. Of anders gezegd, vertel eens over God zonder over jezelf te spreken of hem te vergelijken met iets in de schepping. Spreek eens over God zonder hem te vergelijken met onszelf of met iets van deze schepping. Dat zal ik eerlijk zeggen, ik denk dat daar meer ons probleem ligt. De vraag is of wij God zo kennen. Kennen wij God in zijn wezen? En daarmee werd ik eigenlijk ook getrokken naar die twee mannen in het Oude Testament. Die twee mannen die zo, waar het zo mooi omschreven wordt, helemaal in het begin van Genesis. Genesis 5 vers 24, wat staat er zo? Henoch wandelde met God. En dat is zo mooi als je dat hierin ziet. Henoch wandelde met God. Dat hij God kende vanuit een hele persoonlijke relatie. Hij kende het wezen van God door en door. En wat staat er dan zo mooi? Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Henoch was zo vertrouwd met het wezen en de persoon van God, dat God hem gewoon thuis gehaald heeft, zonder te sterven. Of Noach. Noach wandelde met God. En dit spreekt over een diepe, intieme, persoonlijke kennis van God. Deze mannen wisten niet van God, deze mannen kenden God. En ongetwijfeld, beide mannen hebben zich moeten verantwoorden voor de wereld over hun wandel. Net als de Heer Jezus. En in dat opzicht, onze kennis van God is zo beperkt, zo onvolmaakt. Maar kennen wij hem uit ervaring? Weten we wie hij in zijn natuur is? Wel, de Vader kende de Zoon. Of de Zoon kende de Vader. Andersom natuurlijk ook, maar van deze kant uit. De Zoon kende de Vader. De ogen van de zoon waren constant op de vader gericht. Van wat de vader doet, dat doet de zoon ook. Het was daarmee ook onmogelijk dat de zoon anders handelde dan de vader. Het was letterlijk copy-paste. Knippen, plakken, als we het zo mogen zeggen. En de heer gaat verder in zijn verdediging om aan te tonen dat dit voortvloeit uit de diepe liefde van de Vader voor de Zoon. Vers 20. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. Zie, God de Vader heeft de Zoon zo lief dat hij in zijn liefde hem ook alles toont. Zie, liefde houdt niks terug. Liefde geeft en geeft. En de Vader heeft de Zoon zo lief dat hij hem alles laat zien wat hij doet. Er is bij de Vader geen geheim naar de Zoon toe. En in positieve zin, hij laat alles zien wat er in hem leeft en wat hij doet. En daar staat er zo mooi in, hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, zegt de Heer Jezus. En daarmee bedoelt hij natuurlijk dat hij verwijst naar die lamme die genezen is. Er zullen nog grotere werken komen. De Vader heeft mij zo lief. Hij heeft me alles laten zien. Er komen nog veel grotere werken. Het is trouwens wel even goed om nog even te stilstaan bij die liefde. Die liefde hier is de enige keer in de hele Bijbel, of in het Nieuwe Testament in ieder geval, dat de liefde tussen de Vader en de Zoon niet omschreven wordt als een agape-liefde, maar als een filio-liefde. Een diepe innerlijke affectie van de vader voor de zoon. Een ononderbroken affectie. Een eeuwige affectie. Van de vader naar de zoon. En hij laat hem alles zien. Zie, er is geen onwetendheid bij de zoon. Er is geen onwetendheid. En ze hebben juist een man die 38 jaar verlamd was, hebben ze zien opstaan. Of in ieder geval hebben ze in gezondheid voor hem zien staan, hun zien staan. En de Heer zegt, je zal nog grotere werken zien. En het is eigenlijk wel bijzonder. De Heer neemt niets van zijn claims terug. Dat hij aan God gelijk is. Hij stapelt bewijs na bewijs op. En hij komt met een grotere claim. Hij komt met nog iets wat nog groter is. En dat vinden we gelijk in het volgende. Want de zoon geeft leven zoals de vader ook leven geeft. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Zie, voor elke Jood was het een feit dat God de vader leven schenkt. En dat komt voort ook uit die diepe gedachte dat God een levende God is. God is een levende God. Wij staan daar misschien te weinig bij stil, maar daar wil ik er nu ook even bij stilstaan. Bijvoorbeeld in Johannes of Deuteronomium 5 vers 26. Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God heeft horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals wij? En dit is Mozes die dus spreekt naar de Israëlieten. En hij zegt, wie onder de mensheid op aarde is er die een stem uit het vuur heeft gehoord? En dat was de stem van de levende God. Die de stem van de levende God heeft gehoord. Te midden uit het vuur, zoals wij, en is in leven gebleven. Zie, er is een levende God. God is levend. En daardoor kan hij ook leven geven en kan hij ook tot leven roepen. Zie, God is geest, laat ik dat er eventjes bijvoegen. Maar God is een levende geest. En wat houdt dat in? Dat hij onsterfelijk is. Hij heeft leven in zich. God kan zijn leven niet afleggen. God, en ik zei dat al, onsterfelijk, hij kan niet sterven. En met leven wordt ook bedoeld dat God alle energie heeft. God is de bron van energie. God is energie. Hij is actief. En die energie is eigenlijk gewoon, wij noemen dat energie, en gewoon om aan te duiden dat God een bron is van leven. Een bron van energie. Hij heeft het in zich. Hij heeft oneindig leven in zich. Hij leeft voor eeuwig. Zie, er is een eeuwig leven in God. En dat is waarom Paulus ook zegt dat hij spreekt over de hoop die hij gevestigd heeft op de levende God. 1 Timotheüs hoofdstuk 4 vers 10. Dat God een levende God is, wat alleen een levende God kan doden levend maken. En in Genesis 2 vers 7 blies hij de levensadem in de mens. Een levend God kan levend maken. En dat is een belangrijk punt wat de Heer Jezus hier ook zegt. Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, houdt in dat God een bron is. Leven in zichzelf heeft. Dat is een facet van hem die bij God hoort. Dat kan hij niet afleggen. Hij kan het leven niet afleggen. Hij kan het niet aan de kant zetten, want hij is het. In Deuteronomie 32, 39 wordt het als volgt omschreven. Zie nu in dat ik die ben, en er is geen God naast mij, ik dood en ik maak levend. En de Joden halen hier als eerst uit dat God één is. Ja, één in wezen. Want dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Ik ben gelijk aan de Vader, we zijn één in wezen. En die God noemt zich ik ben, hij is levend. Ik dood en ik maak levend. En dit is eigenlijk wat de Heer Jezus aandraagt in zijn verdediging. En hij zegt, zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, daar heeft geen enkele Jood moeite mee. Daar knikken ze in volle instemming, dat klopt. Er zijn zelfs een paar voorbeelden, ik heb de Bijbelversen erbij gegeven, waar we terugvinden in het Oude Testament dat God mensen levend maakt. Door de hand van Elia en Elisa en koningen, 1 Koningen 17 en 2 Koningen heb ik bijgevoegd. Maar het volgende gedeelte is juist hetgene waar de Joden haperden. En dat is het volgende. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, en dan komt dit. Zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader heeft leven in zichzelf. En de Zoon heeft leven in zichzelf. Zoals de Vader doet, zo doet ook de Zoon. En dan hier specifiek over, zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. En Jezus bedoelt hier niet alleen het fysieke leven. Dat zien we bijvoorbeeld bij Lazarus, als die doden opwekt. Ja, Jezus kan dat, want Jezus heeft leven in zichzelf. Hij is levende, hij is een levende God en hij geeft leven aan wie hij wil. Dus Jezus geeft ook fysiek leven aan wie hij wil. Maar als we verder kijken in de tekst, dan zien we ook dat hij geestelijk leven geeft aan mensen die geestelijk dood zijn. Gaat u maar eens mee naar vers 25 van hetzelfde hoofdstuk. Een paar hoofdstukken of een paar versen verder. Zullen we de volgende keer, als het goed is, alweer stilstaan. Dan zegt de Heer Jezus dit. Voorwaar, ik zeg u. De tijd komt en is nu. Zie, die paar woorden en is nu zijn heel belangrijk. Dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen zullen leven. Nou, vanwege het feit dat hier staat en het is nu, gaan we ervan uit dat dat spreekt over de verlossing. Dat de Heer Jezus met een innerlijke roep hen roept. Die van hem zijn en die zullen tot geloof komen. En die zal hij levend maken. Dat is het beter om hier zo te zeggen. En in vers 28, nog een keer. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Zie, hier staat niet bij en is nu. Dus het een is meer over het hier en nu. Dat spreekt over de geestelijke verlossing. Geestelijk levend worden. De ander spreekt dat inderdaad de doden uit de graven zullen opstaan. Zie, dus als de Heer Jezus spreekt over zo maakt ook de Zoon levend wie hij is, dan pakt hij die beide concepten. Hij is leven en hij geeft leven in de ruimste zin van het woord. Zie je? De Zoon die wandelt in volledige harmonie met de Vader. Zoals de Vader het wil, zo wil ook de Zoon. De Zoon volgt de Vader. Wat de wil van de Vader is, is de wil van de Zoon. En Jezus verdedigt zich dus dat hij volledig doet, zoals de Vader ook doet. Voortvloeide uit de liefde van de Vader die hem gegeven heeft om leven te geven. Naar wie hij wil. Maar de Vader heeft hem nog meer gegeven. Want de Zoon oordeelt gelijk de Vader. In vers 22. Want ook, en dan zie je weer een want. Ja, dat zag je ook bij vers 21. Dat er is een reden. Er is een reden. Dit is de reden. Want ook de Vader oordeelt niemand. Maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. De vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Nou, dit sluit voor een gedeelte natuurlijk aan bij het voorgaande. Want als de doden geoordeeld moeten worden, moeten ze levend worden. Dat zagen we net al in vers 28. Maar dat is ook wat de Joden geloofden, dat iedereen aan het eind van de tijd zou opstaan en voor God zou verschijnen. En ze geloofden dat God de Vader de rechter was. Dat God de Vader en ieder zal beoordelen naar zijn daden. Maar Jezus hier bevestigt dat de Zoon, en dat is Hij zelf dus, het oordeel zal uitvoeren. Want Hij heeft het oordeel van de Vader ontvangen. Heel het oordeel is aan de Zoon gegeven door de Vader. De Vader veroordeelt niemand. De Vader oordeelt niemand. De Vader is niet de persoon die het proces van de evaluatie uitvoert. Hij maakt niet het onderscheid. Dat is gegeven aan de Zoon. En het is misschien wel interessant, zo'n kleine woordspeling die hierin zit. Is, de Vader oordeelt. Is krino. Is feitelijk de rechter die het vonnis uitvaardigt. Krino. Maar dan zegt hij verder. Maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. En het woord daar van oordeel is crisis. Crisis. De Vader heeft de hele crisis aan de Zoon gegeven. Niet alleen maar om te oordelen, maar om te evalueren. Om te analyseren. Om te beoordelen en te veroordelen. Om te wikken en te wegen. Om iedereen de juiste straf toe te kennen en het ook toe te passen. Dat proces wat de Heer Jezus krijgt van de Vader. Laat ik het zo zeggen. Jezus krijgt het hele proces van de Vader. Niet alleen maar als rechter, maar het hele proces is aan de Heer Jezus gegeven. De Zoon doet alles. De Zoon doet alles. Onderzoekt, evalueert, kent straf toe, schrijft beloningen uit, maakt beoordelingen, oordeelt en veroordeelt. En dit is ook exact wat Paulus ook vindt, zegt aan de mensen in Athene in hoofdstuk 17 vers 31 van Handelingen. Dat hij een dag vastgesteld heeft. God heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe heeft aangesteld. Zie, het is God die één man heeft aangesteld om de wereld te beoordelen, te veroordelen. En dat is Jezus. Dat is Jezus. Nou, daar moeten we eens bij stilstaan. Want als de Heer Jezus dit zegt, dan claimt hij wederom goddelijke eigenschappen. Wil hij de wereld beoordelen, dan moet hij alwetend zijn. Alwetend. Zie, en moet je eens goed begrijpen. Gods eigenschappen zijn allemaal oneindig. Zie, dat is ook waarom ik u mee wil nemen in een groot en een hoog beeld van God. Alle eigenschappen van God zijn oneindig. Gods genade is oneindig. Gods liefde is oneindig. Gods gerechtigheid is oneindig. Gods, eeuwig leven is oneindig. Gods heeft geen begin en geen eind. Dus in zijn bestaan is die oneindig. God is oneindig in waarheid. Nou, oneindig spreken wij vaker over in beperkte termen. Maar oneindig in kennis betekent dat God alwetend is. Alwetend. Oftewel, God kan niets bijleren. Er is niets wat God bij kan leren. Want er is niks buiten God aan kennis. Nou, dit gaat twee kanten op bij de Heer Jezus, namelijk zoals hij dat hier ook zegt. Dat gaat naar buiten toe, dat de Heer Jezus dus zegt dat al het oordeel aan hem is gegeven. Alle evaluatie, het hele proces. Dat betekent dat de Heer Jezus dus ook claimt dat de Zoon alwetend is naar buiten toe. Alle intenties van elk hart, alle gedachten, alle daden van mensen, alle motieven kan hij doorgronden en alle gedachten evalueren. Omdat Jezus claimt dat zoals de Vader volledige, perfecte, directe en precieze kennis van alles heeft, zo heeft ook de Zoon perfecte, precieze kennis van alles buiten hemzelf. Dat is één facet van alwetendheid. Het andere facet van alwetendheid is die Heer Jezus hier claimt voor de Zoon van God, is dat hij alwetend is naar binnen. Want Gods kennis en Gods wezen is oneindig. Gods wezen is grenzeloos, alleen maar begrensd door zijn eigen wezen. Dan wil je God kunnen doorgronden, dan moet je oneindige kennis bezitten, moet je alwetend zijn. En dat is ook wat de Heer Jezus hier aandraagt. Wil je een oordeel kunnen vellen? Dan moet dat voortkomen uit de standaard en de norm die God zelf is. Volmaakte rechtvaardigheid. God moet dus een volledige, of de Heer Jezus moet een volledige kennis hebben als Zoon van God. van het wezen van God om het oordeel te vellen volgens de standaard die in God leeft. Want de norm en de standaard voor het oordeel is God zelf. Ik begrijp dat dit niet eenvoudig is, maar ik hoop dat u gaat zien dat oneindigheid van kennis, dat dat zowel naar buiten gaat als naar binnen. En dat het ons verstand eigenlijk ons moet verlichten en dat het ons beeld van wat de Heer Jezus hier ook zegt moet verhogen. Ik ben als het ware uw kennis van God aan het uitrekken met beelden en facetten die de Heer Jezus ook naar voren haalt hier. Zodat u een groot en een hoog verheven beeld van God verkrijgt. Want de woorden die de Heer Jezus hier spreekt, dat heeft een tsunami veroorzaakt bij de Joden die tegenover hem stonden. Ongehoord dat een mens die voor hen staat zo hoog verheven spreekt over zichzelf en zich daarmee verdedigt. In de theologie die zij kenden moet dit een aardbeving geweest zijn van een enorme magnitude. Bij deze Joden. Dit was nooit eerder op aarde verkondigd. De Joden geloofden dat God één was als vader en dat hij alleen het oordeel uitvoerde. En Jezus draagt in zijn verdediging aan dat hij het oordeel zal uitvoeren. En hij geeft onomstotelijk aan dat hij dezelfde goddelijke eigenschappen bezit als de vader. Misschien wel eens goed om hier even een moment te pauzeren. Want dit is de Jezus, de Christus, waar u en ik voor komen te staan. Hij is degene die ons zal evalueren. Zie je, misschien dat het ons helpt om zo eens even een moment ons eigen leven te evalueren. Waar onze prioriteiten liggen. Maar eigenlijk waar het mij veel meer om gaat is, kent u deze Jezus? Is dit hetgeen wat u beleidt? Is dit de weg waarin u groeiende bent om de Heer Jezus beter te gaan doorgronden en kennen? En is de kennis die ik hier aandraag, of die wij vinden hier vanuit Gods woord, want het gaat niet over mij, die wij hier terugvinden vanuit Gods woord, is dat in dezelfde lijn als waar u wandelt in uw kennis van de Heer? En waarom? Want stel dat we voor hem staan en we krijgen Jezus te zien voor wie hij is. Natuurlijk, wat we dan te zien krijgen is vele malen hoger en verheerlijker dan wij ooit kunnen voorstellen. Maar als wij op dit aardse leven al in de juiste koers gegaan zijn en gezet zijn en ons daartoe gezet hebben om hem te kennen wie hij is, dan zullen wij bij het zien van onze Heer Jezus Christus alleen maar kunnen belijden van ja, dit was de koers die ik had. En alles wat aangevuld wordt, trekt ons exact in dezelfde richting. Het zou anders zijn als dat wij voor de Heer komen en er op dat moment een radicale koerswijziging op ons afkomt. Als wij de Heer Jezus te zien krijgen voor wie hij is. Zie, en dit is hetgeen wat mijn hart ook de laatste tijd, en zeker deze week in mijn voorbereiding ook zo bewoog. Dat de koers die wij hier zetten om de Heer Jezus te leren kennen, de woorden die hij hier spreekt in zijn verdediging, sluit dat naadloos aan bij ons beeld van de Heer Jezus. Ik hoop het. Ik wil namelijk, wat ik al zei, ik wil uw beeld van God en van de Heer Jezus Christus verhogen, vergroten en verruimen. En ik spreek met compassie en ik spreek met bewogenheid, maar ook met een bepaalde bevlogenheid. Want willen wij God en de Heer Jezus leren kennen zoals hij zich in zijn woord openbaart, dan hebben wij niet voldoende aan het ene Bijbelvers dat via de app dagelijks binnenkomt. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Als dat ons voedsel is voor de dag, dan kan ik u en dan moet ik u teleurstellen, dan zult u niet een groot en een hoog verheven beeld van God najagen en nastreven en bereiken en ontvangen. Wilt u God leren kennen zoals ik hier poog te ondernemen, dan heeft u serieuze studieboeken nodig. En u ziet boeken achter mij staan, maar u heeft echt geen dikke boeken nodig om het beeld van God in uw hart en in uw gedachten te verhogen. Echt niet. U weet dat ik een liefde heb voor boeken, maar boeken zoals hier achter en in al mijn kasten om mij heen zijn feitelijk dat de Heer in zijn genade kinderen van hem gebruikt heeft om een bepaald thema uit te diepen. En als wij die voorgeschoteld krijgen, dat betekent dat we feitelijk vanuit de breedte van Gods woord over een bepaald onderwerp heel geconcentreerd informatie krijgen. Nou, gaat het over het karakter van God, zoals we vandaag bestudeerden, dan kan ik eigenlijk maar twee boeken aanbevelen. Eén is nagenoeg alleen maar in het Engels verkrijgbaar, The Knowledge of the Holy, van A.W. Tozer, A.W. Tozer. Ik zal het even wat in het Nederlands zeggen. Voor wie Engels kan lezen, het is een pocketboek, misschien net 100 bladzijden dik. Het is helemaal niet groot. Een groot aantal hoofdstukken, wat je daar leest over de karaktereigenschappen en het wezen van God. Ik ben ervan overtuigd dat u in een hoofdstuk meer voedsel, genoeg voedsel binnenkrijgt om een week lang eens op te kauwen. En misschien wel de rest van uw leven. Een ander boek is God leren kennen van J.I. Packer. Dat is vertaald in het Nederlands, is gewoon verkrijgbaar in elke normale boekhandel. Gewoon om u te helpen, om niet allemaal zelfstandig in het woord van God te zitten. Dat is ook waarom ik boeken heb. In de korte tijd dat wij op aarde zijn, heb ik alles nodig en zoveel mogelijk hulp nodig van buitenaf om mijn kennis van mijn Heer te laten groeien. En vandaar dat ik deze twee goede boeken aanraad. Wat zegt u? U bent geen lezer. Ja. Ik begrijp dat. Maar weet u, dan heeft u geen probleem met mij, maar heeft u een probleem met God. Want God heeft geen kleurboek gegeven, heeft geen plaatjesboek gegeven, maar heeft een geschreven boek gegeven. God communiceert in woorden. En u hoeft niets zoveel te lezen als een ander. Maar als God een geschreven boek geeft, dat betekent dat hij van ons verwacht dat wij het gaan lezen. Dat wij het gaan bestuderen. Zie, want we zijn eigenlijk allemaal student van Gods woord. Als we spreken over, we missen de Bijbelstudie. Ja, in een zekere zin is dat ook zo. Maar eigenlijk zijn we allemaal Bijbelstudent. U bent niet van mij afhankelijk om de Bijbel te bestuderen. Nee. We bestuderen het allemaal voor onszelf. Om God te leren kennen. U en ik, we zijn allemaal theoloog. Wel. Dat was een kleine motivator en ik hoop ook aanmoediging en aansporing en misschien wel hier en daar een kleine vermaning om u verder te helpen en te stimuleren. De woorden, ik begrijp natuurlijk de woorden die hier de Heer Jezus sprak, die waren ondraaglijk en onverteerbaar. Want ook de Vader veroordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Die woorden waren onverteerbaar voor de Joden. Ondraaglijk. Maar de Heer is nog niet afgelopen. Want als laatste zegt de Heer dit op, dat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. En wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Zie, de Zoon die moet geëerd worden, gelijk de Vader. Dit is feitelijk het sluitstuk. Je ziet daar weer een op dat, want, opdat, dit is de conclusie, hier komt de streep eronder. Wat is de optelsom van alles? Dat de Zoon geëerd wordt zoals de Vader geëerd wordt. Het doel is dat de Zoon gewaardeerd wordt, dat hij in aanzien verhoogd wordt, dat de Zoon gedecoreerd wordt, dat de Zoon eer bewezen wordt, dat de Zoon hooggeschat wordt en hulde bewezen wordt. De Zoon moet geëerd worden zoals de Vader geëerd wordt. Zo Vader, zo Zoon. Niet alleen dat de Heer Jezus keek naar zijn Vader en deed alles wat zijn Vader hem voordeed, maar ook dat de Vader inderdaad zegt van zo Vader, zo Zoon. Ik word geëerd, maar mijn Zoon moet op gelijke wijze geëerd worden. En hij zegt er ook in het negatief, wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet. Wie de Zoon geen gepaste hulde bewijst, bewijst de vader geen gepaste hulde. Het is niet de een of de ander, het is beiden of het is geen een van beiden. Ziet u hoe scherp Johannes dat hier dan de woorden van de Heer Jezus neerlegt? Hoe Jezus in zijn verdediging het zo scherp neerlegt. Het is beide of het is geen een van beiden. Wat een verdediging. Zie, we ontkennen beide of we erkennen beide. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Als we de een ontkennen, dan ontkennen we automatisch de ander. Dat is waarbij de naam van de Heer Jezus ook veelvuldig aanhalen in onze gebeden. En dat wij tot hem bidden, dat wij tot hem, door hem tot de Vader komen. Dit is een getuigenis, mensen, die is zwart-wit. Voelt u dat aan, wat de Heer Jezus hier doet? Er zijn maar twee mogelijkheden. Voor de Joden en voor ons. Of de claims die de Heer Jezus Christus maakt. En ik hoop dat u de woorden die ik spreek aanneem. Niet als een offense. Of niet als dat ik u daar niet mee kwets. En mijn Heer ook niet. Maar we nemen de woorden van de Heer Jezus aan. Of hij is dwaas. Of hij is een waanzinnige. Door dit te zeggen. Of. En dat is wat wij belijden natuurlijk. Het is waarachtig. En we erkennen hem als de Zoon van God. En buigen diep voor hem in aanbidding. Dat zijn de uitersten. Wat een verdediging, hè? Wat een verdediging. Als wij de verdediging hier op aarde zien in een menselijke tribunaal, of in een menselijk proces, dan beginnen degenen die de verdediging gaan, die beginnen verzachtende omstandigheden vaak aan te dragen, gebeurtenissen, hun jeugd, wat ze mee hebben gemaakt, uitzonderingen. Ze schuiven liever nog wat schuld af op een ander, dat ze niet volledig verantwoordelijk waren voor wat ze gedaan hebben. Er wordt gezocht naar procedurefouten. Allemaal om zoveel mogelijk, je zou kunnen zeggen, stof en rook in de lucht te gooien, dat het zicht op de getuige en de getuigenis een beetje wazig begint te worden. Niet zo bij de Heer Jezus. Hè? In heel zijn verdediging maakt de Heer Jezus het steeds helderder, scherper, duidelijker, confronterender. Elke stap die hij gaat. Hij accentueert precies waar het proces zich op richt. Hij claimt de Zoon van God te zijn en zijn hele verdediging zet hij daartoe op. Dat is het punt wat hij wil bewijzen. Zonder er maar iets van af te doen. Hij benadrukt juist daar waar het onderzoek zich op richt. En het is heel eenvoudig, het is of een steniging of het is aanbidding. Het is aannemen en aannemen en buigen voor hem, of het is omdraaien en hem vergruizen. Er is geen neutrale houding. Zo scherp heeft de Heer Jezus het neergelegd. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Haarscherp. Hier draait het om. Hier draait het om in die tijd voor de Joden die het gerechtelijk onderzoek deden. Maar hier draait het bij ons om. Erkennen wij de claims van de Heer Jezus? En natuurlijk, we hebben een overtuiging. En ik hoop velen van ons hebben een diepe overtuiging. Dat wat Jezus Christus hier claimt, dat zo is. Dat wij ja en amen zeggen in ons hart. Maar misschien zijn er wel ons die ja en amen zeggen met ons verstand. En wat is het verschil? Het verschil is als wij in het proces komen. We zagen net Henoch en Noach, mannen die gewandeld hadden met God. Nou reken maar dat die door de omstanders in hun leven, zeker ook Noach, 120 jaar in een boot gebouwd aan de ark, die is regelmatig bevraagd. Henoch was een prediker van gerechtigheid, als ik het juist heb. Dat waren mannen die feitelijk in de verdediging, die ter verantwoording geroepen werden voor wat ze geloofden. Als u en ik ter verantwoording worden geroepen wie Jezus Christus is. Kijk, als wij het met ons verstand bevestigen, dan is het nog geen overtuiging in ons hart. Zelfs wij door het proces gaan, ontkennen wij hem dan, zoals Petrus? Ik hoop dat wij de woorden van de Heer hier nemen voor wat ze waard zijn. En dat het de hoogverheven gedachten en woorden die de Heer hier spreekt over zichzelf, in de verdediging, dat die diep in ons hart mogen wortelen. Zodat wij in deze wereld, als wij verantwoording moeten afleggen van de levende hoop die in ons ligt, dat wij een gegrond fundament hebben. En de woorden van de Heer Jezus mogen herinneren wie Hij is. En daar niets van afdoen. Maar staan waar Christus ook staat. Hij is de Zoon van God. Gelijk aan de Vader. Als wij Hem niet eren, eren wij de Vader niet. Oh, laten wij de Zoon eren, dat we de Vader eren. Maar Gods Geest en Zijn genade dat in ons bewerken. Als u hem nog niet kent als uw persoonlijke verlosser, als u de Heer Jezus niet kent als de Zoon van God, als u nog niet voor hem gebogen hebt, dit is de dag, dit is het moment, stel het niet uit. Voor je het weet sta je voor hem. En als hij je kent, dan zegt hij, kom binnen, ga het koninkrijk binnen. Dan is het proces over. Als u hem niet kent en u komt te sterven, dan begint het proces pas. En dan komt er een veroordeling en het zal een eeuwige hel zijn met een straf die passend zal zijn voor uw ongeloof en uw rebellie. En het feit dat u de woorden van Jezus niet ter harte genomen hebt, dat u hem niet eert voor wie hij is. En daardoor de Vader niet eert. En dus u onteert de Zoon en u onteert de Vader en dat is het punt waar eeuwige straf zal volgen. Vlucht naar Christus. Zijn armen staan voor u open. En doe het nu. Wel, Vader, spreek door uw woord. Trek de mensen naar uzelf toe, Heer. Laat het niet ledig terugkeren. En verheerlijk uw naam. Maak ons tot een instrument in ons hart, in uw hand, Heer. Dat wij ook een diepe overtuiging mogen ontvangen over de woorden die u, Heer Jezus, tijdens uw eerste verdediging spreekt, Heer. We mogen die diep in ons hart wortelen, Heer. Dan brengen we zo bij u, Heer, uit genade. Amen.